Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is maandag, dag 460 van de oorlog in Oekraïne. Een dag die voor veel mensen in de hoofdstad Kiev weer begon in de metro. Hè?
Ja, dus twee keer is er een aanval geweest. Eentje dus heel vroeg vanmorgen. 40 kruisraketten, waarvan er 37 zijn neergehaald. En 35 Shahed-drones, waarvan er 29 zijn neergehaald. Dat was dus die aanval vannacht. En vanmorgen, aan het einde van de ochtend, zijn er 11 raketten geweest. Ik weet niet of het kruisraketten waren. En die zijn alle 11 neergeschoten, wordt gezegd. En in het westen, bij het vliegveld Khmelnytsk, zijn 5 vliegtuigen kapot geschoten.
En daar heeft grote vraag is natuurlijk waarom dit allemaal gebeurt. Hè? En, ik kom net aan in Bratislava, jongens. Dus weer een eind van huis waar de zogenaamde Globsec-conferentie begint. Dat is een conferentie met allemaal hote metoten uit Midden-Europa. Maar Macron die komt ook en Von der Leyen die komt ook. Dus eens kijken wat die allemaal te zeggen hebben. Maar ik heb net uitvoerig gesproken met een van de adviseurs van de grootste staalfabriek uit Oekraïne. En afgezien van het feit dat die wist te melden dat 50% van de productie nog steeds op peil is. Dat viel mij eigenlijk nogal mee. Dat nog steeds 50% van de staalproductie kan worden geproduceerd. Wist hij natuurlijk ook te vertellen. Ja, die drones die gaan maar door. Hij woont in centraal Kiev. Die droneaanvallen die gaan maar door. Maar als het Shalet zijn, kan je gewoon op een app zien of die eraan zitten te komen. Dan gaan ze niet eens met de schuilkelders in. En als het grote raketten zijn, dan doen ze dat wel. Maar eigenlijk halen ze hun schouders erover op. En dat komt ook om precies wat Jan het heeft gezegd. De meeste van die dingen worden gewoon uit de lucht geschoten. Dus ze zitten er ook niet echt meer mee. Behalve dus als ze denken, van, oeps, er komt een hypersonische raket op af. Dan zijn ze nog wel bereid om de schuilkelders in te gaan. Maar anders zitten ze toch wel even te kijken van, nou ja, wat is er nou precies aan de hand? En gaan we wel geen beschermende maatregelen nemen? Ja. Maar de grote vraag is natuurlijk, waarom gebeurt dit? En ja, dat heeft toch te maken, vermoedelijk ook met het proberen te overweldigen van de luchtverdedigingssysteem van Oekraïne. En ervoor te zorgen dat ze eigenlijk hun raketten en luchtverdedigingsmiddelen eigenlijk opmaken aan die enorme aanvallen die op dit ogenblik worden uitgevoerd, zodat ze zich straks niet meer kunnen verdedigen.
En daar is de Russen kennelijk veel aan gelegen, want ze richten zich vooral hierop, lijkt het, hè, in de aanloop naar het Oekraïnse tegenoffensief.
Ja, door die aanvallen kan je erachter komen waar precies die luchtverdedigingsmiddelen staan van Oekraïne. Wat ze wel proberen te doen is infrastructuur nog steeds te raken, hoorde ik net. Dus dat betekent dat er internetknooppunten worden geraakt. Dat is vanochtend weer gebeurd, heb ik begrepen. Maar ook bijvoorbeeld de energievoorziening en nog steeds ook de watervoorziening. Ze proberen dus echt ook te intimideren hiermee. Vandaar ook nu de concentratie op Kiev. Gewoon pure intimidatie is het.
Ja, het is echt psychologische terreur, hè? Ja. Wat we aan kunnen verbinden is, het lijkt dus zo dat Kiev houdt stand en de Oekraïners zijn moedig, hè, precies wat Rob vertelde. En aan de Russische kant hebben we nu informatie gekregen vanmorgen dat het publieke sentiment over al die oorlogsslachtoffers die er zijn, hè, dat veel negatiever wordt. Er bestaat dus een filter lab AI, die gaat dus Telegram onderzoeken en social media en ook internetforums. En er wordt dus gezegd dat in de laatste maanden, zeggen de Amerikanen, zijn er maar liefst 100.000 Russische soldaten omgekomen. Of het waar is, weet ik niet. En dat heeft dus het gevolg, ze zien dus op Telegram en op social media dat het Russische publiek daar veel meer over klaagt dan vroeger.
Ah, interessant.
Ja. En dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het gebrek aan echte successen. Ja. Want hoe het ook werd of keert, die Prigozhin, die blaast natuurlijk hoog van de toren over wat hij allemaal niet voor elkaar heeft gekregen in Bakhmut. Maar ja, tegelijkertijd zegt hij ook van, ik word daar niet echt voor beloond. Nou denk ik dat hij gewoon terug wil naar de 18e eeuw, toen de hertog van Marlborough de slag bij Blenheim won in 1704. En daar heeft hij een geweldig paleis van kunnen bouwen. Ik denk dat, dat Prigozhin ook zoiets wil, maar het is mij zo langzamerhand ook echt onduidelijk waarom dit allemaal moet. En vermoedelijk probeert hij toch wel, laten we zeggen, de leiders in het Kremlin, met name Poetin, uit te dagen. Wat vind jij, Jarek-Jan?
Heeft hij er vandaag dus ook weer gedaan. Hè? Een journalist vroeg aan Prigozhin van, luister eens, wat vind je er eigenlijk van dat de staatsmedia eigenlijk helemaal niet over de Wagnergroep berichten? Hè? Mm-hmm. En dan zegt Prigozhin gewoon tong in cheek van, ja, luister eens. Kijk, de ambtenaren kunnen natuurlijk heel goed censureren, maar dat kan eigenlijk alleen als je niet de oorlog verklaart aan de Oekraïne, want dan moet gewoon ook af en toe de waarheid verteld worden. Dus hij speelt echt, hè, hiermee. En op een of andere manier accepteert Poetin dat nog steeds. Hè? Mm-hmm.
Ja, en wat je ook moet constateren is dat de retoriek van beide kanten, van Oekraïnse als Russische kant, begint dus nu echt gewoon zwaarder te worden. Ambassadeur Kalin in het Verenigd Koninkrijk, Russische ambassadeur, die zegt, nou ja, we zijn nog niet eens echt begonnen. We hebben enorme middelen, we hebben enorme reserves en we moeten eigenlijk nog beginnen. En de Oekraïners maken geen schijn van kans. Er wordt hem gevraagd van, ja, dat ziekenhuis in Dniepro, wat moeten we daar nou van denken? Ik bedoel, ik vond het ook nogal merkwaardig dat je dus een ziekenhuis ging bombarderen. En toen zeiden, ach, weet je, vanaf 2014 worden onze mensen in de Donbass door Oekraïne gebombardeerd. Dus die maakt ook niet zo gek veel uit. Ja. Nou ja, ook, maar ik zei van beide kanten, Podolyak, adviseur van Zelensky. Ja, die roept natuurlijk ook van, de aanval is nu toch al begonnen. Kijk naar de aanvallen die we uitvoeren op de logistiek. En wat hij ook zegt, en dat is wel opmerkelijk, is we kunnen meer van die aanvallen met irreguliere strijders, met rebellen, over de grens verwachten. Onder andere van het Russische vrijwilligerskorps en dat Vrij Rusland-legioen. Maar zegt hij erbij, ja, dat wordt niet aangestuurd door Oekraïne. Nou, dat is natuurlijk zeer de vraag.
Ja, en de gouverneur van Belgorod werd dus ook geïnterviewd over al die, die aanslagen van die pro-Oekraïnse Russen, laat ik ze maar even zo noemen. En die zei, ik heb ontzettend last van al die aanvallen, ook van shelling vanuit Oekraïne naar Belgorod. Hè?
Ja.
En we moeten gewoon maar even Kharkiv annexeren, dan zijn we wat glazen af. Hè? Maar het geeft dus wel aan hoezeer ze daar last van hebben. En dat kunnen we ook koppelen aan een groot stuk in de New York Times, dat Poetin die praat, die negeert gewoon die hele, die hele toestand in Belgorod. Ja. Praat er absoluut niet over. Hij zit een beetje medailles uit te delen. Praat met de aartsbisschop van Kiev. Hè. En hij denkt gewoon, nou, tijd is aan mijn kanten. Hij is een soort commander-in-chief in absentia, hè, bij afwezigheid. En hij gelooft, ik kan gewoon de tegenstander uitputten. Ik zing het wel uit en dan gaat de westerse steun, wordt dan misschien wel minder. Dat is een beetje de teneur.
En dat zou misschien ook waar kunnen zijn, dat de tijd aan zijn kant is. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld kijkt naar alle angst over dat de Republikeinen weer het Witte Huis terugveroveren volgend jaar. Ja, wat gebeurt er dan? En volgens mij, een onderzoek stond ook in de New York Times over dat dus de publieke steun voor hulp aan Oekraïne ook aardig was afgenomen in de afgelopen maanden.
Ja.
En we zien bij de Republikeinse verkiezingen of dat een pols, dat is Trump. Ja, Trump is gewoon bij gebaat dat er ongelooflijk veel Republikeinse kandidaten zijn. DeSantis is ontzettend gezakt. Hè. Hij is wel de sterkste van alle uitdagers. Maar DeSantis is ook natuurlijk wobbly, hè, wiebelig ten aanzien van de steun van Oekraïne. Dus het is zeker zo wat je zegt, Hugo, dat Poetin heeft daar een kans, hè, op afnemende westerse steun.
Wat denk jij, Rob? Zou het kunnen dat Poetin het gewoon kan uitzitten?
Ik weet het niet. Aan de andere kant gaat het ook wat mis, hoor. En als je ook even kijkt wat er nu gebeurt met China, die dus nu prioriteit geeft aan Turkmenistan voor de gasimporten in plaats van Rusland.
Ja.
Er is geen overeenkomst gesloten over de Power of Siberia 2 pijpleiding. En dat had Poetin gehoopt en dat gebeurt dus ook niet. Dus ook dat onvoorstelbaar goede en hechte partnerschap en die vriendschap zonder beperkingen die hij heeft met Xi, ja, dat rommelt ook. Dus ik ben daar niet zeker van. Ik denk dat Poetin hier niet heel erg mee door kan gaan.
Dat is ook zo natuurlijk. Hè? Militair gaat dat niet geweldig. Prigozhin loopt buiten te spelen. Ja. China loopt buiten te spelen. Mm. Nee, er is veel reden om je zorgen te maken in Rusland.
Ja. Ja.
Als we de blik een beetje naar het diplomatieke verleggen, dan even zien, is Blinken in Scandinavië op dit moment, hè?
Ja, hij begint in Zweden en hij gaat ook nog naar Finland en naar Noorwegen. Het gaat natuurlijk over de Zweedse lidmaatschap van de NAVO. Het gaat overigens ook, dat was ik weer een beetje vergeten, maar Hongarije is ook vreselijk boos dat Zweden kritiek heeft op de rechtsstaat in Hongarije. Oh ja. Dus die kan ook nog dwars gaan liggen. En daar wordt natuurlijk eindeloos over gesproken. En dat moeten we dan waarschijnlijk verbinden ook aan de overwinning van Erdogan gisteren. Hè?
Ja, in de tweede ronde alsnog nipt gewonnen. Helaas, kunnen wij denk ik wel zeggen. Hè? Want wij hadden toch echt een voorkeur voor de ander.
Ja, dat is zeker.
Ik denk
zeker,
dat de meeste mensen dat in het Westen hadden. Al was het alleen maar omdat voor het Westen dit niet een heel betrouwbare kandidaat is.
Exact. Nou ja, wat betekent dat nou? Erdogan heeft gewonnen. Hè? Dan zou je dus logisch zou zijn te zeggen van, nou ja, dan is er wat ruimte nu om de relatie met Amerika te herstellen. Want Amerika heeft ook die Amerikaanse F-16's in de aanbiedingen voor Turkije. Dus Turkije zijn bezwaren tegen een Zweeds lidmaatschap van de NAVO moeten laten vallen. Nou, de meeste mensen denken ook dat dat zo zal gaan. Maar het is natuurlijk ook zo dat Erdogan bevindt zich ook in goed autoritair gezelschap. Hè? Vanuit dat perspectief kan je er ook naar kijken. Hongarije, ja. Servië, Polen zitten allemaal met de rechtsstaat te knoeien. Ook Slowakije trouwens. Hè?
Hmm. Ja, dus, bovendien, hij heeft een enorme overwinning weer geboekt. Hij mag weer 5 jaar aanblijven. En dat betekent dus ook dat zijn machtsbasis nog sterker wordt. Dus hij kan ook zeggen van jongens, bekijk het maar. Ik heb het mandaat van de kiezer om dit te doen.
Exact.
Dus ik moet echt nog zien hoe dat gaat met dat lidmaatschap van Zweden. Ik hoop dat dat nou snel geregeld is, want het is echt onvoorstelbaar dat een land, of een regeringsleider in dit geval, het voor elkaar kan krijgen om de veiligheid van heel Europa eigenlijk te gijzelen. Want daar komt het feitelijk op neer.
En bedenk ook, Turkije is afhankelijk van Russische energie. Hè? Doet ook niet mee met de sancties. Dus het zou zomaar kunnen dat hij dat nog even voortzet, die blokkade van het Zweedse lidmaatschap.
Ja.
Zou zomaar kunnen.
Eerder hoorde ik van veel deskundigen die zeiden, nou, het gaat Erdogan vooral om zijn achterban te pleasen met een beetje anti-westerse retoriek. En dat doet hij natuurlijk voor de verkiezingen. Dus dat, daarna zal hij wel door de pomp gaan. Maar daar twijfelen jullie aan?
Nou ja, er zit ook een hoop wensdenken in. Eerst zien dan geloven. Ja.
Eerst zien dan geloven. Ik hoop het wel heel erg hoor. En misschien gebeurt het ook wel, maar het kan ook zijn dat het niet gebeurt. Nou, wat gaan we dan nog meer doen? Zullen we over Amerika even praten? Over het schuldenplafond.
Oh, het schuldenplafond. Ja, dat is, het is toch nog goed gekomen, begreep ik.
Ja, laat ik het proberen samen te vatten, want dat is natuurlijk toch een hele lastig onderwerp. Hè? Even kijken. Het schuldenplafond hebben we hier. Hè? En nou, waar komt het op neer? Het komt erop neer. Jongens, ik heb even mijn blaadje niet. Ik heb mijn blaadje.
Zoek maar rustig even naar je blaadje.
Ja, ja, ik heb mijn blaadje. Ik heb mijn blaadje. Ja. Ik kan beginnen. Nou, om in een paar zinnen te zeggen. Van tevoren waren er veel mensen, liberale democraten, boos op Biden. Want die zeggen van, ja, luister eens. Eerst zeg je dat het niet onderhandelbaar is. En vervolgens ga je wel onderhandelen. Nou, Bidens tegenargument, ja, dat kan je wel zeggen, maar we komen in enorme rechtszaken terecht. En ondertussen gaan we failliet, dus daar heb ik niks aan. Nou, hij is dus gaan onderhandelen, wat is er uitgekomen? Het schuldenplafond wordt dus verhoogd, dat hebben de Republikeinen dus goed gevonden, daar zullen ze voor stemmen. En de federale uitgaven worden in de komende 2 jaar wel beperkt, maar het raakt niet de vitale programma's voor werkenden, zoals Biden dat zo mooi doet. Wat heeft hij dus erbuiten gehouden? Clean energy, waar we veel over gesproken hebben. Maar ook de gezondheids, de social welfare en de healthcare programma's. Dus je zou kunnen zeggen dat beide partijen hadden iets om naar hun achterban te zeggen. En de verwachting is nu dat ongetwijfeld de linkse democraten boos zullen worden. Maar die stem heeft hij niet nodig, want die wordt dan gecompenseerd door de republikeinse stem. Dat is de gedachte. Nou, wat er nog mis kan gaan, zijn we natuurlijk allemaal vreselijk bang voor, is dat meneer McCarthy Die kan dus worden afgezet als voorzitter hè, van de Republikeinen. Hm. Want dat had hij namelijk, dat was de concessie die hij had gedaan om die baan te krijgen. Daar hoor ik verder nog niks over, dus kennelijk gaat het misschien goed. Maar dan zou die deal dus weer van tafel zijn. Maar laten we hopen dat het in ieder geval nu lukt. Want het is wel heel duidelijk, als die catastrofe niet had kunnen worden afgewend, dan heb je dus gewoon de stockmarket die in elkaar valt. Banen raak je kwijt. Sociale uitvoering van die sociale wetten is allemaal weg.
Ja, wereldwijd krijg je dan een financiële crisis. Hè? Dat hebben we eerder met Helene Mees besproken. Dat,
maar je gaat toch niet, als democrat of republikein de toekomst van je hele spel op het, van je hele land op het spel zetten. Dat doe je toch niet.
Ja, nou, als republikein dus wel, want dat is toch precies wat ze hebben gedaan.
Ja, ja maar dat is brinkmanship, hè, dit. Ja. Dus typisch gaat eigenlijk over, ja, je loopt over een dun koord, je loopt langs de klif en je probeert er net niet af te vallen. Dat is wat je doet.
Ja. Oké. Okay. Kortom, Armageddon, financieel dan wel anderzijds, is weer even uitgesteld.
Ja,
zo dat is fijn. Dank weer voor vandaag.
Tot morgen.
Tot morgen.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.